Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmiddag zal er weer zondagsschool worden gehouden. En morgenavond zullen de catechisaties weer beginnen. De tijden zijn vermeld in het kerkblad. Aanstaande vrijdag zal de eerste belijdeniscatechisatie plaatsvinden om 7:00. Degenen die hiervoor belangstelling hebben, vraag ik om vooraf contact met mij op te nemen. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen, aanvang 7:30. Aanstaande donderdagmiddag zal een ouderenmiddag worden gehouden, aanvang 2:30. Aansluitend zal er dan ook een broodmaaltijd aangeboden worden. De eerste huwelijksafkondiging van Jaap But en Helene van Wezel. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal donderdag 18 september plaatsvinden om 12:00 in onze kerk. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we de dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. En vers 4, geen geval, geen zorg, geen list. En wat daar verder volgt in Psalm 75, versen 1 en 4.
Thank you.
Stellen wij ons nu voor de spiegel van de heilige wet des Heren en zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 83, het eerste en het tiende vers. Zwijg niet, o God, houd u niet doof, wij worden, zo gij zwijgt, ten roof. En vers 10, beschaam, verschrik hen eeuwiglijk, dat ieder schaamrood rugwaarts wijk. 83, de versen 1 en 10, na de heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, is Johannes 2, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2. We beginnen te lezen bij vers 13. Johannes 2, vers 13, tot het einde. En daar lezen wij het woord van de Heer. En het Pascha van de Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel. Ook de schapen en de ossen en het geld van de wisselaars stortte hij uit. En keerde de tafels om. En hij zei tot degene die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons, dat gij deze dingen doet? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst vindt u in Matteüs 13. Matteüs 13. De gelijkenis van de zaaier. Waar we in de afgelopen weken over gedacht hebben. En nu dan de versen 7 en 22. En dan hopen we, zo de Heere wil, de gelijkenis volgende week af te sluiten. Maar dan nu Matteüs 13. De versen 7 en 22. Vers 7 geeft de gelijkenis zoals de Heer hem vertelde. En vers 22 de uitlegging die de Heer gaf. Matteüs 13 vers 7. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten het. En vers 22. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Tot zover. Gemeente, wij willen voorbeden doen voor zuster Noordijk, die inmiddels voor revalidatie is opgenomen in de Gelderse Hof te Dirksland. We willen dankzegging doen voor zuster Gerarda de Geus, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo past het ons u te danken voor het grote voorrecht dat wij hier samen mogen komen in uw huis. En dat we dat mogen doen in vrede. En dat u ons bewaard hebt in de afgelopen week. Maar Heere, Wat een voorrecht is het inderdaad dat we onder uw woord mogen komen. Want uw woord doet wat niets in deze wereld kan doen. Uw woord is een kracht tot zaligheid. Uw woord dringt door in harten. Uw woord vertroost mensen in nood. Uw woord geeft licht en geeft ware wijsheid. Uw woord toont ons het eeuwige leven, het ware geluk. En daarom, Heere, is het zo'n voorrecht dat wij hier mogen zijn onder uw woord. En dat woord vernieuwt mensenharten. En dat woord zorgt ervoor dat mensen wedergeboren worden. Wedergeboren tot een levende hoop. Het is door de kracht van uw woord dat mensen veranderd worden, dat hun levens nieuw worden. En Heere, nu mogen wij hier samenkomen onder de prediking van uw woord. Want u hebt bevolen dat uw woord niet alleen gelezen, maar dat het ook uitgelegd en toegepast moet worden. Dat dat woord bepreekt moet worden. En het is door de dwaasheid van de prediking dat u grote daden verricht. Ja, want de prediking is in de ogen van de mens een dwaasheid. De mensen van de wereld halen hun schouders ervoor op. Maar toch gebruikt u de prediking van uw woord om mensen staande te houden, om mensen om te zetten, om levens te vernieuwen. En daarom is het zo'n groot voorrecht, Heere, dat wij vanmorgen hier samen mogen zijn onder de prediking van uw woord. Maar nu willen wij u ook belijden dat wij het vermogen hebben om ook de prediking van ons af te werpen. Dat wij het vermogen hebben om uw woord te ontkrachten. En dat wij zo gauw luisteren naar andere stemmen in plaats van te luisteren naar u en naar uw woord. En zo willen we u dat belijden als een groot kwaad in ons leven. Dat u de schepper van alles wat er is, de onderhouder van ons leven, die ons hebt laten zien vanuit uw woord hoe groot uw macht is. Dat u opgestaan bent, Heere Jezus, uit de doden. Dat u uw Heilige Geest hebt geschonken. En dat u zoveel mensen totaal hebt veranderd en vernieuwd. En hen het ware geluk hebt laten zien. En dat u uw liefde uitstort in harten. En ware troost geeft in leven en in sterven. Maar Heere, dan belijden wij u dat ondanks wij zoveel weten en zoveel gehoord hebben, dat wij allen een verderfelijk hart hebben. En dat we geneigd zijn dat woord maar naast ons neer te leggen. En te luisteren naar de mensen van deze wereld. En ook de afgoden van deze tijd na te wandelen. Zo belijden wij u dat wij een overspelig hart hebben. Een hart dat geneigd is tot alle kwaad. En zo doen we daar ook belijdenis van. En we erkennen, Heere, dat wij het daarom ook niet waard zijn. Dat wij vanmorgen onder de prediking van uw woord zijn. Maar nu ligt het in uw macht, Heere, om mensen te veranderen, ook onder ons. Heere, alles wacht op uw zegen. En al is het een verbeurde zegen, en hebben wij geen enkele recht. Heere, laat het zo toch mogen zijn dat wij genade vinden in uw ogen. En dat u met uw Heilige Geest wilt werken onder de prediking van uw woord. En dat dat woord mag doortrekken in harten van kinderen, van jongens en meisjes, van jongeren, van ouderen. Heere, laat dat woord toch een kracht mogen zijn tot zaligheid. Want wij kunnen geen mensenhart veranderen. En niemand kan zijn eigen hart vernieuwen. Dat kunt u alleen. Dat is uw soeverein, rijk en heerlijk werk. En zo wachten wij op u, Heere, op uw ontferming. We hebben het ook gezongen uit Psalm 83 over de vijanden die ons omringen en die ons zullen verwoesten en verteren, tenzij u tussen beiden komt. En daarom bidden wij u ook, Heere, voor bescherming, voor de verschrikkelijke vijanden die nu aan het rondwaren zijn. Het moderne levensgevoel, het postmodernisme en de hele ontkrachting van de waarheid en het leven voor het genot en het leven zonder God. En het leven om maar op zo'n manier om maar gezien te worden door de mensen. En maar allerlei genot achterna te jagen. En dat zo massa's mensen verleid worden. En dat ze vergeten dat ze een ziel hebben voor de eeuwigheid. En dat ze de kostbare groene grazige weiden en de stille wateren van rust en troost en vrede voorbij leven. En dat mensen maar opgejaagd worden zonder rust. En dat hun leven stranden en geruïneerd worden. Hoeveel zijn niet, Heere, wiens levens verstikt zijn door de dorens van onze maatschappij, ja, juist in onze tijd. Heere God, wil onze ogen openen, wil wakker schudden zij die nog zonder u leven, die maar u voor de vorm dienen, omdat we het zo gewend zijn om naar de kerk te gaan, maar die geen brandende liefde tot u kennen, die het maar allemaal wat saai vinden, omdat ze u nooit gezien hebben, dat ze nooit een godsontmoeting in hun leven gehad hebben. Heere, heb medelijden, wees met barmhartigheid bewogen, wil nog doorwerken in ons midden, tot de verheerlijking van uw grote naam, tot de zaligheid van zondaren ook hier bij ons, jongeren en ouderen. Onze ogen zijn op u, Heere, al zijn wij vuil en al verdienen wij het niet. Heere, doe het om Christus wil. En verlos ons, Heere, van onze eigen schema's en van onze eigen vooronderstellingen en van onze eigen menselijke gedachten over hoe een mens zalig moet worden. Maar wilt u op uw eigen soevereine wijze werken, wat altijd anders zal zijn dan zoals wij dat ons indenken. Heere, wilt u zo doortrekken op een onwederstandelijke wijze tot de verheerlijking van uw dierbare naam en tot onze zaligheid en verlossing. Trouwe God, gedenk ons zoals we hier bijeen zijn. We hebben allemaal wel onze eigen zorgen en noden. Er zijn er die angsten hebben, die zorgen, die benauwdheid hebben. Hen die moeite hebben met hun gezondheid, voor wie de toekomst nog onzeker is. Ach, voor wie is die naar de mens gesproken zeker? Heere, zekerheid ligt enkel in u en in uw nimmer aflatende zorg en uw ontferming. O, laten wij in u de rotsteen, de ware zekerheid en troost en rust vinden. In uw zorgende liefde. Dank u dat u gezegd hebt dat u bij uw volk zult zijn al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Trouwe God in de hemel, gedenk dan ook hen met bijzondere zorgen. Dank u dat zuster Gerarda de Geus weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze heeft er ook mogen ervaren dat u goedertieren bent, barmhartig en genadig. Groot van barmhartigheid. Heere, geef dat ze ook dat ook voor haarzelf mag ondervinden. En dat uw genade voor haar heel dierbaar in werkelijkheid mag zijn. Wil haar verder doen opknappen en herstellen. We danken u ook dat zuster Noordijk ook ook in het uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. Ze moet wel nog verzorgd worden in Gelderse Hof, in Dirksland. We dragen haar u op. U kent haar zwakheid, haar moeite. Maar Heere, laat ze het mogen ervaren dat u haar nabij bent in al haar omstandigheden. En dat ze daarom mag zeggen, ik zal niet vrezen, maar dat ze mag rusten op u, de ontfermer der weduwen. Heere, wees haar dan zo goed en nabij. Wil Heer in uw genade neerzien op uw koninkrijk en overal uw kerk uitbreiden. En dan bidden wij u voor de vluchtelingen en hen die in nood zijn, in Irak, in Syrië, in Turkije. Heer, het hele Midden-Oosten is zo snel anders geworden. Wij bidden u voor al die mensen in hun angst, in hun nood, in hun pijn. Heere, zou u nog wonderen willen doen om uw Heilige Geest nog te geven en uit te storten, ook op die volkeren. Gedenk hen die vluchteling zijn. En in het bijzonder bidden wij u voor uw volk en kinderen die opgejaagd worden. Wil hen nog vrijheid en rust geven. Geef dat in al deze onrust uw kerk gezegend mag worden. Hoor ons dan, o barmhartige God. Om Jezus wil, amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede collect is voor de hulpverlening in Irak. En laten wij zingen Psalm 55, de versen 1, 4 en 13. Psalm 55, de versen 1, 4 en 13. Geliefde gemeente, we weten wat er gebeurd is in die gelijkenis van de zaaier. De boer stapt door het veld heen en met elke stap pakt hij een handvol graan uit zijn zaaivat en hij strooit het weg. En we hebben gezien hoe een gedeelte van dat zaad valt op de weg en een gedeelte op dunne aarde, met daaronder een rotsgrond. Maar nu zien we ook dat een gedeelte van dat zaad valt tussen de doornen. Ja, en hoe gaat dat dan? Voordat een boer het werk doet, dan gaat hij ploegen. En de boer gaat wat onkruid, wat gegroeid is, naar de oogst eruit trekken. En dan gaat hij, nadat hij de aarde bereid heeft, zaaien. Maar tegelijkertijd liggen er nog steeds zaadjes van dat onkruid verspreid door het veld heen. En daar valt ook een gedeelte van het zaad, dat goede tarwezaad nemen we maar aan dat het is. Maar nu komt dit gedeelte van de zaad komt tussen deze doornen. En het is goede aarde. Het is geen rotsgrond, het is niet een hard vertreden pad, maar het is goede aarde. En dat zaad ontkiemt. Maar er is een probleem, want er ligt ook ander zaad in. Zaad van het onkruid, en dat gaat ook ontkiemen. En dat gaat ook groeien. Eerst gaat het zaad ontkiemen, het lijkt heel goed te gaan. Er is verwachting, veelbelovend, maar tegelijkertijd beginnen die kleine doornenplantjes ook te ontkiemen. Die beginnen ook te groeien. En deze doornenplantjes zijn sterker en ze groeien sneller. En zo heeft het ontkiemende goede zaad geen ruimte genoeg om te groeien. En ze worden overschaduwd door die sneller groeiende doornen en distels. En het zonlicht dat die jonge plantjes zo nodig hebben, wordt afgeschermd door die doornen. En zo heeft het zaad ook niet genoeg vocht. Die jonge plantjes niet genoeg vocht om te groeien. Want de doornen nemen het grootste deel van het vocht in zich op. En zo krijgen die jonge plantjes niet genoeg. En zo gaan deze jonge plantjes die eerst leken goed te groeien, die gaan achteruit. En nog even, dan worden ze volledig overgroeid door deze doornen en distels. En zo worden die jonge plantjes verstikt. Ze beginnen te verwelken en ze sterven. En zo komt er geen vrucht. En zo gebruikt de Heere Jezus dit als een beeld van mensen die het woord van God ontvangen. Ze horen het. Ze gaan naar de zondagschool. Ze horen het evangelie. Het schijnt vrucht af te werpen in hun leven. En ze leggen het woord van God ook bij het ouder worden niet naast zich neer. Dat woord van God dat stuit niet af op een verhard hart. En dat woord van God wordt ook niet plotseling snel met enthousiasme en veel warmte ontvangen en dan na een tijd weer afgeworpen. Nee, dat zaad valt in goede aarde. En er is een groei. Er is een aanvankelijke groei van het woord van God in hun leven. En Gods woord heeft een effect op hen. Deze mensen menen het heel goed. Ze ontvangen het woord van God. Ze werpen het ook niet weg. Ze bekritiseren het niet. Ze zeggen niet, we gaan niet meer naar de kerk. Nee, ze komen nog trouw op onder de kerkprediking. Ze stemmen ook in met de prediking. Ze verloochenen het niet. Er is een begin van groei, zo lijkt het. Ze gaan niet in tegen de noodzaak van persoonlijke bekering. Nee, ze willen zelfs graag nog goede preken horen. Ze kunnen er ook over spreken met andere mensen, over hoe belangrijk dat woord van God is. Want ze hebben het immers ontvangen. Begint zelfs te groeien in hun leven. En ze worden verwacht op de catechisatie en daar komen ze ook. Ze kunnen zelfs geloofsbelijdenis afleggen. Het lijkt allemaal veelbelovend. Er is een jong plantje, maar, er zijn ook andere zaken. Er zijn doornen. En wanneer deze doornen onverhinderd doorgroeien, zullen ze zeer schadelijk zijn voor het zaad. Ja, ze zullen die jonge plantjes verstikken en doen omkomen. Ze zullen het woord verdrukken en wegdrukken. Wel nu, dat is heel ernstig. En daar willen we met elkaar proberen over na te denken. En we denken daarna over het zaad gezaaid tussen de doornen. Het zaad gezaaid tussen de doornen. En we zien ten eerste wat die doornen zijn. En ten tweede, wat is de uitwerking van die doornen? En ten derde, wat is de remedie tegen die doornen? Dus het zaad gezaaid tussen de doornen. We zien ten eerste, wat zijn die doornen? En ten tweede, wat is de uitwerking van die doornen? En ten derde, wat is de remedie tegen deze doornen? Dus in de eerste plaats dan, wat zijn nou die doornen die de doorwerking van het evangelie, die de eerste ontluikende indrukken van het evangelie gaan dempen en zelfs helemaal gaan overwoekeren? Nou, die doornen worden beschreven in onze tekst, in vers 22. Daar spreekt de Heere Jezus over de zorgvuldigheid deze wereld. Wat bedoelt de Heere daarmee? Dat zijn de zorgen van deze wereld. De zorgen van het dagelijks leven. Maar ook noemt de Heere Jezus hier de verleiding van de rijkdom. U weet dat Lucas en Marcus ook deze gelijkenis weergeeft. En Lucas 8 vers 14 voegt er nog aan toe de zorgvuldigheden en rijkdom en de wellusten van het leven. De wellusten, al de genoegens en de plezier die de wereld ons voorhoudt, dat zijn doornen. En zo voegt Marcus 4 vers 19 er nog aan toe, de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. De zaken die allemaal begeerlijk voor onze ogen zijn. En dat vormen nou die doornen. Dus we zien hier dan de zorgen van deze wereld. En wat zijn dat dan? De zorgen van het dagelijkse leven. Nou, we weten toch allemaal dat dit dagelijkse leven heel veel van ons vraagt. Ook al hebt u niet eens meer een fulltime baan. Ook al bent u met pensioen. Dan nog, ik hoorde mensen zeggen dat ze nog drukker hebben dan vroeger. En ze vragen zich af hoe ze ooit tijd gehad hebben om te werken. Want dit leven is druk. Er wordt veel van ons gevraagd. En jongens en meisjes, jullie moeten op school ook hard werken. En jongeren moeten presteren op hun opleiding. Anders gaan ze eraf en dan moeten ze naar een andere school of het gaat niet meer door. En dat zijn allemaal zaken die onze aandacht opeisen. En zoals we werken en we hebben een gezin te onderhouden en we hebben verplichtingen. We moeten toch de huur betalen of de hypotheek betalen of leningen die we hebben aflossen. En zoveel verplichtingen zijn er. Komt veel voor kijken met een gezin. Een zegen om een gezin te hebben. zegen van God. Maar al met al zijn er wel zorgen, financiële verplichtingen die op ons kunnen drukken. Ja, we zeggen het leven wordt ook steeds duurder en de overheid bezuinigt steeds meer. En mensen worden ook belast door verplichtingen, financiële verplichtingen en kunnen er wakker over liggen hoe ze daaraan moeten voldoen. En deze zorgen kunnen mensen overweldigen. De zorgen voor het dagelijkse levensonderhoud. Dat kunnen mensen dag en nacht bezighouden. En dan kan een mens ook bezorgd zijn over zijn leven. Wat hij zal eten. Wat hij zal drinken. Hoe het moet gaan in de toekomst. En waar gaat het naartoe met deze wereld? En waar gaat het naartoe met deze maatschappij? En hoe gaat het met de kerk? En zo kunnen we zorgen hebben. Zorgen over ons leven, over ons inkomen. Maar die zorgen van het dagelijkse leven kunnen ons zo overweldigen dat we niet meer toekomen aan het persoonlijk nadenken over wie God voor ons is. En dat we niet meer nadenken en niet meer bezorgd zijn over de eer van God in ons leven. En over de schuld die we bij God hebben. Nou, daar denken we helemaal niet aan. Want we hebben het veel te druk met de dingen van dit leven. We weten wel dat we een ziel hebben. En we weten heel goed dat we eenmaal moeten sterven. Maar toch doen we net alsof het er niet is. Want de zorgen van het leven nemen ons helemaal in beslag. En wat voor energie heb je dan nog? En wat voor tijd heb je dan nog om na te denken over de eeuwige belangen? Dan zijn we toch veel meer bezorgd over wat medeleerlingen van ons vinden op school. Dan zijn we toch veel meer bezorgd over de beeldvorming die anderen hebben over ons. Dan na te denken over wat God van mij vindt. En dat zijn allemaal zorgen van het leven. Om mee te willen doen met mensen. Om niet uit de boot te vallen. Om niet nagekeken te worden. Om mee te doen met een bepaalde groepsmentaliteit. Dat kan een mens overvleugelen. En dat kan zo zwaar op iemand drukken dat hij geen tijd meer neemt om na te denken over zijn ziel. En waar is dan de tijd voor het persoonlijk lezen uit de schrift? En voor het nadenken daarover? En voor het gebed? En zelfonderzoek? Wie ben ik? Waar leef ik voor? Waar gaat het om in mijn leven? Wie is God? Wat wil God van mij? Dat zijn vragen. Ja, als de wereld je overvleugelt, dan heb je daar geen tijd meer voor. En dan de persoonlijke schuldbelijdenis voor de Heere. Waar is dat? En het voor God belijden, zoals we lezen in zijn woord, dat uw goedertierenheid is beter dan het leven. Wordt dat nog beleden? Heel persoonlijk voor Gods aangezicht. Om het hem te zeggen, u bent alles voor mij. Een jongen en een meisje die samen door het leven willen gaan. Die willen toch ook niet dat ze maar wat lippentaal aan elkaar zeggen. En elkaar maar voor de vorm samen door het leven gaan. Dan willen ze toch ook niet dat de ene veel meer bezig is met andere zaken. En maar eigenlijk geen tijd heeft voor de ander. Dat klopt toch niet. Dan moet de ander toch de eerste voor jou zijn hier in het leven onder de Heere. En dat wil je dan toch ook horen. Nou, zo moet het toch ook tussen de Heer en ons zijn. Hij is toch belangrijker dan alles van deze wereld. En wat voor tijd nemen we dan voor? Of worden we zo opgejaagd? Het is een list van de vorst der duisternis, om mensen bezig te houden, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En die verandering gaat zo snel in onze maatschappij, komt door de techniek ook. 10 jaar geleden zag je geen mensen zo lopen. Die waren er niet. Nu loopt schier heel middelharnis zo. Bezig gehouden. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En waar is dan de plaats voor de Heere in ons leven? Het zichzelf onderzoeken. Om de boezemzonden af te snijden. De strijd om in te gaan. En de toewijding aan de Heere. De Heere Jezus zegt het toch in Matthäus 6, vers 30. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd. Daarom zijt niet bezorgd. Zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Nodig hebt, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Is het niet rijk om te leven uit het geloof dat de Heere zal zorgen? En als u nou terugziet op uw leven, heeft hij niet voor u gezorgd heel uw leven? En zorgt hij ook nu niet voor u? En zal hij dan ook niet zorgen in de toekomst? Doen we dan de Heere toch geen tekort, wanneer we wel ons laten verteren door zorgen? Waar is dan het kinderlijk vertrouwen? Jongens en meisjes, jullie mogen vertrouwen op de Heere. Net zoals je tot je vader en je moeder gaat als je iets nodig hebt. Zo mag je ook alleen op je kamer mag je bidden tot God in de hemel, jongens en meisjes. En dan mag je op hem vertrouwen. En dan mag je zeggen, Heere, neemt u mijn leven in uw hand. Was mij van al het vuil van mijn leven. En leid mijn jonge leven. Dat ik u mag leren kennen. En wilt u voor mij zorgen mijn leven lang. Dat is zo rijk. Dat is zo heerlijk. Jongens en meisjes, dat mogen jullie doen. Maar leef er niet aan voorbij. Neem er de tijd voor. En zo zegt de Heere ook tot ons allen door Petrus in 1 Petrus 5 vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En er zijn zoveel teksten in Gods woord die spreken over zorg van de Heere. Jesaja 41, vers 10, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, overweldigd. Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Maar zo gauw kunnen u en ik bezorgd zijn. En dat we geen vertrouwen hebben. Dat we zorgen hebben over de toekomst. En hoe zal het gaan als ik wat ouder word. En hoe zal het gaan met mijn inkomen. En dat hebben alle mensen kunnen daar last van hebben. Arme mensen en rijke mensen. Arme mensen kunnen zich afslaven. En zorgen hebben omdat ze rijk willen worden. En rijke mensen, die kunnen allemaal zorgen en zichzelf doorsnijden met allemaal zorgen en pijn omdat ze rijk willen blijven. Maar al deze zorgen komen voort uit ongeloof. Komen voort ook uit eerzucht. Omdat we wat willen zijn voor de mensen. Die doornen, wat zijn dat nog meer? We kunnen spreken over de verleiding van de rijkdom. Je zou kunnen zeggen het bedrog van de rijkdom. Want het lijkt wel alsof rijkdom iemand gelukkig maakt. Maar het is niet waar. We zeggen dat ook wel, geld maakt niet gelukkig. Maar ondertussen denken we, maar het is waar, geld maakt niet gelukkig. Het bedriegen is bedrog. Maar de rijkdom en de verleiding van de rijkdom verstikt wel het geestelijke leven. Kijk, er staat hier de verleiding van de rijkdom. Dat is dus de verlangen en het begeerte om rijk te willen worden. Dat daarom mensen zich doorsteken uit allerlei smart, omdat ze meer en meer willen hebben. Rijkdom op zich hoeft niet verkeerd te zijn. Er zijn vele rijke mensen geweest in de geschiedenis van de kerk. Die wisten door genade hoe ze mee moesten omgaan. En die van grote betekenis geweest zijn voor de kerk des Heren. U leest ook in Gods woord, daar weet u ook wel voorbeelden van te bedenken van rijke mensen. Zoals Abraham en Job enzovoort. Maar het is juist de verleiding van de rijkdom. Dat het geestelijke leven laat verstikken. Mensen dromen dat bezittingen hen gelukkig zullen maken en dat geld hun problemen zal oplossen. Maar wanneer de rijkdom inderdaad toeneemt, er komen heel vaak slechte karaktereigenschappen boven. De mens wordt trots en hij vereert zichzelf omdat hij in de waan is dat hij al deze rijkdom zelf vergaderd heeft. En ze denken dat ze het maar heel goed gedaan hebben. En ze houden van het geld en ze vergeten dat de liefde tot het geld de wortel is van alle kwaad. Het verstikt het leven. En zo spreekt Lucas ook over de wellusten van het leven. Verlangen naar de genoegens van het leven. Is dat ook niet een gevaar in onze tijd? Is er ooit een tijd geweest waarin mensen zo getrakteerd werden op entertainment? Elke dag, elke avond, dag in dag uit, entertainment. Mensen worden bezig gehouden, genoegens. En het vult het leven. Wij behoren tot een generatie die leeft voor genoegens en plezier. En die hun ziel verwaarlozen. En ze werken hard om hun genoegens en hun plezier te kunnen financieren. En wie denkt er nog aan zijn arme ziel? Wie denkt er nog aan die vraag? Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij eens rechtvaardig verschijnen voor God? Wie denkt nog aan de eeuwigheid? Wie is er nog bereid zijn leven op te offeren voor de Heere, ter wille van die eeuwigheid? En dan zegt Marcus ook nog de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. Het verlangen en begeren van deze wereld werkt verlammend op het geestelijke leven. Mensen verlangen naar welvaart en genoegens. Er zijn mensen die alles opofferen voor hun baan, hun huwelijk, hun gezin. Geen tijd voor de kinderen, want het gaat om het geld, het gaat om de baan, het gaat om werken. Er is zoveel dat het woord van God kan verstikken. We hebben ook nog onze karakterzonden. Als we die laten woekeren, dan is dat ook, zijn dat ook als doornen. Karakterzonden. Er kan een neiging zijn tot boosheid. Een neiging tot allerlei zondige lusten. Er kan drankzucht zijn. Er kan eerzucht zijn. Je kunt een god van je buik maken. Alleen maar aan eten denken. En als het niet in toom gehouden wordt, dan zal het voortwoekeren. Als doornen zal het werken. Wel nu. Wat is de uitwerking van die doornen dan? Nou, ze zullen de ware godsdienst verwoesten. Dat is de eerste belangrijkste uitwerking. Ze verwoesten de ware godsdienst. Wanneer mensen verdoofd worden door de muziek van de wereld. En wanneer de muziek door hun hoofd gaat. En wanneer ze wandelen op straat en nog steeds die muziek letterlijk in hun oren hebben. Dan verstikt het geestelijke leven. Een jong plantje wat begon te groeien, waarop het naar zondagsschool ging. En wat indrukken had van God en eeuwigheid. In een jong hart. Het wordt verstikt. Door het moderne levensgevoel. En de zonden die geëtaleerd worden in deze wereld. Te kust en te keur, de vrije liefde. En dat mensen leven. Zonder zich aan Gods geboden te storen en die heilzaam voor ons zijn. En daarmee hun levens verknoeien. Jonge mensen die littekens op hun leven hebben. En zo zijn al die doornen erop uit om ons geestelijk leven te verwoesten. En nu moeten wij daarvoor op onze hoede zijn. Ik denk meer dan onze voorouders. En de Heer Jezus waarschuwt ons voor dit gevaar. Hoeveel zijn er niet die nu in de buitenste duisternis zijn en moeten zeggen dat ze hun ziel verkwanseld hebben voor de genoegens van dit leven. En dat ze nu voor altijd spijt hebben. Omdat ze hun ziel verwaarloosd hebben. Hun verlangens, hun begeerten, de zorgen voor het dagelijkse leven, de genoegens, hebben hun leven totaal beheerst. En ze hadden geen tijd voor God. En de uitwerkingen, ja, dat is werkelijk verschrikkelijk. Wanneer iemand in beslag genomen wordt door deze wereld en overwoekerd wordt door de doorns, dan zal de uitwerking zijn dat de ziel verloren gaat. En het allerergste is als je ziel verloren gaat. Jongens en meisjes, zul je het onthouden, het allerergste in het leven is wanneer je ziel voor eeuwig verloren is. En daarom gaan we in je jonge jaren bidden. Heere, red ook mijn ziel. Daarvoor komt de Heere Jezus tot je. Daarvoor mag je vanmiddag ook weer naar de zondagsschool gaan. En dan wordt je weer verteld over deze belangrijke zaken. Maar als we nou spreken over dat die jonge plantjes. Als u nou een hof hebt of een tuin en u hebt... Ziet er groenteplantjes in en ziet er doornen omheen. Wat doet u dan? U gaat die doornen uitrukken. Dat doet u. En als u dat niet doet, dan zullen die doornstruikjes niet dat groene plantje uittrekken. Nee, dat groene plantje is er nog wel. En zo is de godsdienst er ook nog wel. Daarom is het zo verleidelijk. Iemand die door bezig is door dorens overwoekerd te worden, is nog steeds zo'n klein plantje, heeft nog indrukken van God en van zijn woord. Hij is geen atheïst geworden. Ik zei net, hij komt nog steeds naar de catechisatie. Hij komt nog steeds in de kerk. En ze weten wel dat ze een eeuwige ziel hebben. Maar dat besef wordt overwoekerd door al het ander van het leven, zodat er geen geestelijke kracht meer overblijft in dat jonge plantje. Er is geen nederigheid voor God, geen ootmoed, geen zachtmoedigheid. Er is geen pleiten om genade. Er is geen strijden om in te gaan door de enge poort. Er is geen verdriet over zonde in ons leven. We zijn veel te druk om bezorgd te zijn over onze zonden. En de vrucht van de Heilige Geest is er helemaal niet. En daarom is er ook geen ware vrede en geen ware blijdschap en geen ware vreugde. Er is ook geen brandende liefde tot de Heere. En wanneer iemand verstikt wordt, is dat een proces. Het duurt een poos. Het is niet van de ene moment op de ander. Er gaat wat tijd overheen. En zo is het ook geestelijk. Iemand wordt niet gelijk helemaal dat alle indrukken weg zijn. Het is een proces. Ze kunnen zelfs nog van geloof spreken. Daarom hebben we ook Johannes 2 gelezen. Aan het einde van Johannes 2, daar lezen we de merkwaardige tekst. Dat er velen in de Heere Jezus geloofden toen ze zijn wondertekenen zagen. Dan zouden u en ik denken, nou, dat is geweldig, die mensen geloven in de Heere Jezus. Maar er staat daarachter, maar de Heere Jezus betrouwde zichzelf niet aan hen toe. Want hij wist wat in hun hart leefde. Hij wist dat het geen waar geloof was. En zo is het ook dat mensen nog wel over geloof en over God en over zijn woord kunnen spreken, maar dat het geen waar geloof is. Waarom niet? Omdat we ons laten overwoekeren door de doornen, omdat we onze prioriteiten niet recht hebben, niet vastgesteld hebben. Er is geen verlangen naar de Heer en naar zijn werk. Het gebed, dat wordt maar afgeraffeld. Vurig bidden ontbreekt. En de zondag, ze wouden maar graag dat de zondag ook weer over was. Ze doen veel liever andere dingen. Ze ervaren geen vreugde in de Heer, omdat God eigenlijk voor hen een verborgen persoon is. Ze kennen hem niet. Ze kennen de kracht van zijn opstanding niet. Ze kennen zijn liefde niet. Ze kennen zijn vrede niet. Ze kennen zijn gemeenschap niet. Ze zijn lauw. En als het zo doorgaat, zullen ze eeuwig omkomen. Ze hebben meer liefde tot de wereld, tot hun genot. Ze hebben geen berouw. En ondertussen zijn die doornen toch eigenlijk ook pijnlijk. Als u onze meisje, als je in je tuin aan het werk bent, dan is een doorn, dat is heel dat pijnlijk. Nou, zo is het in de wereld ook, het is heel tragisch. Maar alles wat de wereld ons biedt, dat zal ons uiteindelijk pijn doen. Er is één die je nooit pijn zal doen. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij doet geen pijn. Hij zegent. De zegen des Heeren maakt rijk en hij voegt er ook geen smart bij. En soms kan de Heere wel zijn kind door moeite heen laten gaan. Maar dan is hij er wel om hen te dragen. Want de doornen die je leven overwoekeren geven u geen rust. Geven u geen blijdschap, leiden u uiteindelijk naar ellende. Wat zal het een ontnuchtering zijn? Wanneer mensen zien dat ze als dwazen voor deze wereld geleefd hebben. Wat zullen ze een spijt en een wroeging hebben. Dat ze geen tijd hadden voor God en voor zijn dienst. Maar er is ook een remedie. Een remedie. Maar waarom vertelt de Heere Jezus ons deze gelijkenis? En we zien toch deze gelijkenis om ons heen. Hoeveel zijn er niet die eigenlijk geen liefde tot de Heer en zijn dienst hebben? En wat betekent het nou als iemand wel 2 keer naar de kerk kan, maar het niet doet? Wat zegt dat over de liefde tot de Heer? Heeft zo iemand de Heer hartelijk, vurig lief? Of is het maar lauw? Hij vindt andere dingen belangrijker, letterlijk. Andere dingen belangrijker dan naar Gods huis te gaan. Net zoals de jongen zegt, ik vind andere dingen belangrijker dan naar jou, mijn meisje, te gaan. Wat betekent dat dan? Dat klopt toch niet? We zien toch al deze zaken die in deze gelijkenis staan, nu in onze tijd, misschien wel als geen ander tijd, zo tot uitdrukking komen. Kijk, we kunnen zo druk zijn met Facebook. Maar als er dan eigenlijk geen tijd is om ernstig het boek der boeken te onderzoeken met een verlangend hart, ja, dan hebben we onze prioriteiten toch niet echt goed, toch? En waarom hebben we dat niet? Omdat we de waarde er niet van zien. Omdat we de waarde van het eeuwige leven niet beseffen. En wanneer u het zo druk hebt met uw werk en met uw zaak, dat u geen tijd meer hebt voor de binnenkamer, wordt het dan niet tijd uw leven onder de loep te nemen, voordat die doornen zo sterk worden dat ze uw leven verstikken? We gebruiken toch ons verstand. Als we op vakantie gaan naar een ver land, dan maak je toch allerlei voorbereidingen. Papieren en paspoorten en valuta, alles. Maar we gaan toch allemaal een andere reis maken. U en ik. En dat kan morgen. Ik was gisteren op een begrafenis van iemand buiten onze gemeente. Van 91. En zijn zoon is maar 45 geworden. Ze liggen naast elkaar op de begraafplaats. Wat zal het zijn? Morgen kunnen we toch moeten afreizen. Hoe is het dan? Moeten we dan tot schrik beseffen dat we niet klaar zijn? En dat we niet voorbereid zijn? We kunnen wakker liggen over onze hypotheek. Maar liggen we wel eens wakker over de huizenhoge schuld die we bij God hebben? En zo is deze gelijkenis een oproep om ons hart en leven te onderzoeken. En dan mogen we, en dat is de remedie, voor Gods aangezicht komen. En hem vragen om ons hart en ziel te doorploegen. Zodat het vuil boven komt. En dat we zien de dingen die we eerst zo belangrijk vonden, zijn in feite helemaal niet zo belangrijk. Maar dat zijn bloed om mijn leven te reinigen, dat is belangrijk. En zijn Heilige Geest om mijn leven te vullen, dat ik vernieuwd mag worden naar zijn beeld. Vraag de Heere dan maar om je leven op je kop te zetten en heen en weer te schudden. Heere, wie ben ik? Waar leef ik voor? Ik heb u nodig, u boven alles. En dat moet ook steeds weer gebeuren. Het kan zijn dat u al een tijdje op de weg bent. Maar dat betekent niet dat alles goed is. Daar kunnen nog steeds dingen over woekeren. En het kan wel eens zo zijn zoals met Lot. Die liet de begeerte van Sodom, de begeerte van rijkdom en de begeerte van eerzucht. Want hij zat in de stadspoort, de gemeenteraad. En de genoegens van dit leven overwoekerden zijn hele leven. Het was een kind van God. Nou, alles ging weg. Hij zelf alleen kwam thuis. Rechtvaardige man. Maar hij verloor zijn dochter, zijn kleinkinderen, alles. Is het niet tragisch? U kunt op de weg zijn en dat de doornen beginnen te overwoekeren. Daarom onderzoek u zelf, ook u bent u op de weg, moet steeds weer. U weet toch, in deze dagen herdenken we dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 1914, 100 jaar geleden. Er zijn nog boeren in Frankrijk en in België die nog steeds, elk jaar, halen ze stukken metaal en zelfs granaten. Soms granaten die kunnen ontploffen, vinden ze nog in een veld. Steeds weer moet het vuil boven komen, ook uit mijn leven en uit uw leven. En dan kan het wel eens zo zijn dat u voor God moet belijden, Heer, er is zoveel wat mij in beslag neemt. Het zaad is gevallen ook in mijn leven tussen de doornen. En dan zegt u, ik ben die man en de liefde tot de wereld is nog steeds in me. En ik zoek de Heer niet met die ijver waar ik hem verschuldigd ben. En als u naar binnen kijkt, dan schrikt u van die vleeselijke gedachten. U bent blij dat anderen uw gedachten niet kunnen lezen. En dan kunt u zelfs gaan beven voor Gods aangezicht. En dat is geen overdrijving. Calvijn verklaart het. In zijn commentaar zegt hij dat er niemand is of die heeft een hart vol met een dik woud met doornen. En wat moeten we dan doen? Naar de hemelse tuinman gaan. En wat doet u wanneer u een jong plantje ziet overwoekerd? Ik zei het al, dan trekt u die doornen eruit. Dat kan God doen in ons leven. God kan uw ogen openen dat u door al die verleidingen heen ziet. En die zonde waar u mee worstelt, die steeds sterk aanwezig in uw leven, waarmee u verleid wordt, prik er doorheen en zie wat het eigenlijk betekent en wat daarachter zit. Daar ligt de dood in, daar ligt verlies, misschien van uw huwelijk en van uw gezin en van uw inkomen en van uw naam en van uw ziel. Prik er doorheen. Laat de ogen geopend worden. Calvijn zegt hierbij in zijn commentaar. Hij schat dat slechts 1 van de 10 kerkmensen zich bezighoudt met uitrukken van doornen. Dat zegt Calvijn. Dat laten we rusten voor wat het is. Maar het geloof zal zoeken die doornen uit te trekken. En het begint met zelfonderzoek. En dan zegt u, doorgrond mijn hart, o Heere. Beproef mij. Zie of bij mij een schadelijke weg is, Psalm 139. En dan hebben we zelfdiscipline nodig. Heel nuchter. Dat u gaat zitten op een stoel. En dat u niets doet. Nadenken. Wie ben ik? Wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Waar zijn de zwakke plekken in mijn leven? En dan bidt u, Heere, open mijn hart. Dat u alert mag zijn. We hebben allemaal zwakke plekken, allemaal boezemzonden. De helft van de strijd is gewonnen als u er zich bewust van bent. En dat betekent heus niet dat je geen genoegen mag hebben in dingen van het leven die de Heere toestaat, omdat die ons geen kwaad zullen doen. Natuurlijk mag dat. En natuurlijk mag u dankbaar zijn en genoegen. En natuurlijk, jonge mensen, mogen jullie ook genoegen en blij zijn in de goede dingen die de Heer jullie geeft. En mag je vreugde en blijdschap en genoegen ook plezier hebben met elkaar. Maar laat het allemaal schoon plezier zijn. Laat het allemaal clean zijn, zeggen ze in Engels. En laat boven alles God de eerste plaats in je leven hebben. Dan zul je grootst genoegen hebben, ook in de dingen van het dagelijkse leven. En dat betekent ook niet dat u geen drukke baan kunt hebben. Sommige mensen hebben een hele drukke baan, ook Gods kinderen. Dat mag ook gerust, dat geeft niets. Zolang de prioriteiten maar op de juiste plaats zitten. Daniel was ook heel druk, maar u weet wat hij 3 maal daags deed. En Jozef was onderkoning van Egypte. Maar hij zegt tegen zijn broers, ik vrees God. En David had er ook heel druk met al zijn staatszaken. Maar hij stond zelfs 's nachts op om de Heere te loven. En Abraham zal het ook druk gehad hebben met al zijn slaven en zijn knechten. Druk hebben is niet de vloek. Te druk hebben, dat is de vloek. Dan wordt het levensgevaarlijk. Dan is er geen tijd voor de persoonlijke gemeenschap met God. En dan gaan de doornen groeien. Ook in de kerk. Je kunt zo druk zijn met kerkenwerk. Dat een ambtsdrager of een dominee de stille tijd verwaarloost. En dan verslapt de kracht. En dan staat hij bloot aan overwoekerende doornen. Die snel kunnen inwerken. Juist bij een ambtsdrager of een dominee. Om hem te zien of hem kunnen laten vallen. Dat heeft de duivel zo graag. En daarom steeds weer terug naar de hemelse tuinman. Trek het uit, Heere, wat weg moet. Oefen mij in Gods zaligheid. En te mediteren over de macht van God en van zijn trouw. Mediteren over zijn goedertierenheid, over de duizenden zegeningen die we elke dag uit zijn goede hand ontvangen. Laat onze vreugde voor eerst mogen zijn in de Heere. En om dat te krijgen moeten we hem leren kennen. En u leert hem persoonlijk kennen in de binnenkamer. En dan kan het ook nog zijn dat die doornen die u voelt prikken toch nog goed zijn. Hoe dan? Doordat die doornen u prikken, u weet, daar moet ik niet zijn. Dat u uitgedreven wordt naar de Heer om hulp en kracht. Want u weet, u bent zo zwak in uzelf. U zou elk moment, u bent tot elk moment tot hinken en zinken gereed. En omdat u iets geproefd hebt van de pijn van die doornen, ze worden die doornen een haag tussen u en de wereld. Weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Ik wil niets met al dat vuil te maken hebben, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En als een doorn u verstrengeld heeft, dan mag u toen u een kind was. Jongens en meisjes doen het nog. Als ze buiten spelen zijn, is een doorn in de vinger. Auwe, doet pijn en ze gaan naar mama toe en die haalt het eruit. Zo mogen wij met onze zonden, met onze doornen waar we in vastzitten, tot God gaan. Zeggen, Heere, ik heb het verknoeid. Ik heb het verknoeid. Ik ben niet meer waard uw kind te zijn. Wees mij de zondaar genadig. Maar mag ik de laagste plaats innemen? En dan zal die landman die dorens eruit halen en u genezen en u vernieuwen. En een leven dat zo door God gecorrigeerd wordt, zal vruchtbaar zijn. En er komen er rijke vruchten voort. Maar daar hopen we volgende week over na te denken. Amen. zingen wij Psalm 39, versen 4 en 5. 39, 4 en 5. Wij danken en bidden. Heere, wij kunnen geen mensenhart vernieuwen. We kunnen geen mensenhart veranderen. Dat is nou uw werk. Wij kunnen het zaad van het evangelie niet laten groeien. Dat doet u alleen. U alleen kunt de ogen openen. Dat we opeens ons realiseren waar we eigenlijk mee bezig zijn. U kunt het masker aftrekken van die vuile zonden. U kunt uzelf heerlijk, schitterend vertonen. Uzelf openbaren aan de ziel. Heere God, alles wacht op uw zegen. Help ons om ons leven te onderzoeken, om nuchter te zijn. Help ons om zelfdiscipline te betrachten. Help ons om de gehoorzaamheid van het geloof te beoefenen. Heere God, bewaar ons ervoor. Dat we de smaad van de dwazen zouden moeten dragen. omdat we niet gelet hebben op de tijd van onze bezoeking. De tijd waarin u ons opzocht. Heere, wil vrucht geven tot lof van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Wij bidden u een zegen over de zondagsschool vanmiddag. Zegen de leiding en gedenk onze kinderen. Zie ons aan in uw gunst deze dag verder uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 56, het vijfde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.